Een jaar na de start van de coronamaatregelen vertellen verschillende Haarlemmers over de enorme gevolgen van de pandemie. Want persoonlijk, sociaal of zakelijk, we zijn allemaal geraakt. Hoe hebben we het afgelopen jaar in Haarlem beleefd en hoe zien we de toekomst? Ik ben Frank van der Linden, journalist. En voer de komende weken persoonlijke gesprekken over omgaan met tegenslag en werken aan nieuwe kansen. Abonneer je op het podcastkanaal van de gemeente Haarlem en luister mee. Jos, het is mij een eer dat ik je tegen je mag zeggen, want we kennen elkaar een beetje.
Zeker.
We gaan de thermometer in jou steken. Je vader was huisarts.
Ja.
Jij bent zelf eigenlijk een beetje de medicijnman van de stad. Zo zie ik het.
Kijk eens aan. Dat klinkt mij toch een klein beetje als een soort regenmaker, maar...
Hoe zat die medicijnman van de stad Haarlem hier op misschien wel een van de pijnlijkste momenten in de coronapandemie?
Ja, dat was zoekend. Ik herinner me dat de persconferentie van Rutte, die zeg maar het begin was van de maatregelen, dat wij daar met alle collega's in Kennemerland bij elkaar zaten, bij de VRK, de veiligheidsregio. En dat we samen naar die persconferentie gekeken hebben. En je kijkt elkaar aan en je beseft van dit is echt heel ingrijpend. En dat wist je, want natuurlijk zat het eraan te komen. Maar ja, heel de setting van zo'n toespraak, het bij elkaar zitten, met elkaar praten over van ja, wat staat ons te doen. Dat was heftig. En ik herinner me dat het voor mij in het begin vooral ook nadenken was van ja, hoe stevig is het nou als er gezegd wordt, er wordt aangeraden om thuis te werken. Wat doen wij bij de gemeente? Er werken meer dan 1000 mensen. Wat gaan we doen? Zeggen we van blijf thuis? Of zeggen we van nou joh, je moet een afweging maken? Dus dat was in het begin was het echt nog even zoeken van hoe stevig is het? En we hadden geen idee hoe lang het zou duren.
Thuiswerken, dat wil voor jou zeggen hier in Haarlem uiteraard, aan de Bakenessergracht. Als jij moet peinzen, wat je moet doen, wat je moet laten, waar ga je dan in dit huis eigenlijk zitten?
Dan zit ik meestal achter in dit huis. En als ik videoconferentie heb, en dat is natuurlijk heel veel geweest, dan zit ik hier aan deze tafel aan de voorkant van het huis.
Ja, dan kijk je uit op de
gracht. Over de gracht, ja. Ja.
Hoe doe jij dat in dit huis? Pijnzen, hè? Ik bedoel, de een bladert door stukken, de ander loopt de ijsberen, de derde steekt een sigaar op, de vierde gaat in bed liggen met zijn geliefde. Hoe pijns jij over de pandemie?
Nou, wat ik heel graag doe is lezen. Dus ik lees en dan leg ik het boek weer eens weg en dan zit ik gewoon een tijdje even voor me uit te kijken, bijna mediteren en nadenken over van bepaalde dilemma's die op je afkomen of bepaalde problemen die spelen of bepaalde mensen die je hebt ontmoet. En dat laat je dan weer even op je netvlies komen.
Ja. En in hoeverre inspireren dit soort ervaringen jou nu, hè, als je toch zo'n soort rol als vader van de stad hebt en je over deze pandemie moet waken?
Dat roept een gevoel op van tekortschieten. Want ik loop hier, dat is echt heel wonderlijk in Haarlem. Ik had het nooit verwacht. Maar als ik hier de brug oversteek en ik loop door de straat, door de steeg, dan komt het regelmatig voor dat mensen tegen mij zeggen, burgervader.
Echt waar?
Ja, echt. Dat klinkt dan bijna dorps, maar goed, dat is zo leuk ook.
Zwiebertje is niet ver weg in jouw leven, geloof ik.
Nee, maar dat op zo'n moment besef je ook van, ja, dit is zo ingrijpend voor heel veel mensen en je kan zo verschrikkelijk weinig doen. Je bent vaak degene die moet zeggen dat bepaalde dingen niet mogen, dat bepaalde dingen niet kunnen en dat moet ook echt.
Doe eens een moment dan dat je dacht, ja, ik zou wel willen, maar ik schiet hier tekort, wat toch wel interessant de term is die je noemt?
Nou, dat was in het begin, als je de eerste keren hoort dat er mensen zijn overleden, dat je denkt van ja, het liefste zou je mensen eventjes iets van meeleven willen laten merken. En dan denk ik, ja, maar dat gaat gewoon niet. Dat is te veel. Dus daar moet ik niet aan gaan beginnen. Dat
in de zin van er naartoe?
Of even bellen of zo. Ja. Maar goed, dat is... En dan zit je ook weer met privacy. Wat mag je wel weten, wat mag je niet weten? Want je krijgt te horen dat er iemand is overleden, maar vaak niet de persoonsgegevens daarvan. Mm-hmm. Maar op zo'n moment denk je van, je denkt erover na, wat dat voor mensen betekent. En dat het ook mooi zou zijn als je daar wat dichterbij kon komen, maar dat vaak niet kan.
Je loopt hier door dit huis. Er zijn talloze beslissingen te nemen. Dat doe je uiteraard in overleg met de collega's in dat gemeentehuis en eromheen. Wat herinner je nou als een ogenblik van misschien wel een paar haren uit je hoofd trekken? Van hoe moeten we dit specifieke ding nou doen?
Ja, de lastigste dingen vond ik de demonstraties. En met name de demonstraties van mensen die het niet eens zijn met de maatregelen.
Onvrijheid die werd opgelegd.
Ja. En ik neem heel erg zwaar dat wij leven in een vrij land, waar er een echt in de grondwet verankerd recht is om te demonstreren, om je mening te uiten, om vrij te zijn daarin. Ja. En niet een overheid die dat beoordeelt en die zegt dit mag niet en dat mag niet, want dat komt ons nu niet uit. En tegelijkertijd snap je ook van ja, maar ik heb ook een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die veiligheid gewaarborgd blijft en dat niet die ziekte weer enorme extra mogelijkheden krijgt. Mm-hmm. En dat leverde een aantal keren gewoon lastige dilemma's op.
Doe er eens één concreet.
De lastigste was op 3 januari dit jaar in de Haarlemmerhout. Vrouwen voor Vrijheid, die wilden daar demonstreren. En daar hadden we goed overleg over, hebben we ook goede afspraken mee gemaakt. Dus we hebben gezegd, nou dat moet kunnen. Maar je snapt dat het ook heel erg gevaarlijk is. Want het zijn mensen die zijn tegen al die maatregelen. Mm-hmm. En toch zeg je van je mag wel demonstreren, maar je moet je ook aan die maatregelen houden. Dat ging eigenlijk over het algemeen wel goed. Maar op een gegeven moment toch merk je dat er te veel mensen zijn die zich er niet aan houden. Dus dan moet de demonstratie beëindigd worden. Maar over het algemeen hebben die mensen echt heel erg hun best gedaan om het toch volgens de regels te doen. En dan daarna ontstaat er een beeldvorming en een discussie. Waaruit je kunt afleiden van ja, hier heb je misschien dan toch weer te veel toegestaan. In ieder geval in de ogen van de gemeenteraad en van ook heel veel anderen die zeiden het is onbegrijpelijk. Hoe kan een burgemeester het toestaan?
Je bedoelt, dan heb ik misschien toch uiteindelijk iets niet goed besloten.
Precies, zeker. Nou ja, in ieder geval denk ik tekortgeschoten in de communicatie over het beëindigen van de demonstratie. Want dat was gebeurd, maar dat was volkomen ondergesneeuwd omdat dat niet erg naar buiten was gecommuniceerd. Dus dat was iets waarvan ik dacht van dat is gewoon heel onverstandig geweest. Communicatie is soms een deel van het verhaal. De instructie vooraf van hoe vaak wordt er gewaarschuwd en wanneer stopt het met waarschuwen en zeg je van jongens, nu maken we er een eind aan de demonstratie. Dat had ook wat duidelijker gemoeten. En dat neem ik mezelf dan kwalijk dat ik wel geregeld had dat het zou gebeuren, maar niet duidelijk genoeg van hoe vaak wordt er gewaarschuwd en wanneer stopt het waarschuwen.
Ben je iemand die ook tegen zijn partner durft te zeggen, ik zat ernaast?
Ja, ja.
Je moest even een halve seconde.
Ja, nou ja, omdat ik wel altijd, omdat ik echt van tevoren over nadenk. Het is niet zo dat ik maar wat doe en dan zeg van, nou ja, het is verkeerd uitgepakt. Dus je bent ook echt gemotiveerd om uit te leggen waarom wat je deed in jouw ogen op dat moment verantwoord was. Dus dan is het een stap verder om te zeggen van ja, en toch moet je achteraf zeggen van wat toen verantwoord leek, was toch niet helemaal de juiste beslissing. Ja.
Welke Haarlemmer staat op jouw netvlies die misschien wel een beetje de belichaming is van hoe pijnlijk corona kan zijn? En welke man, vrouw, kind, bejaarde denk je dan?
Nou, de eerste aan wie ik denk, dat is de eerste dode die in Haarlem viel. Dat was een iemand van de schaatsclub. Die kende ik omdat de schaatsclub 2 jaar geleden 150 jaar bestond. En die was ontzettend enthousiast. Dus die kwam bij mij langs en die zei van, wil er een groot feest van maken? En komt u ook? En nou, heel veel verteld over die schaats, de ijsbaan en het schaatsen. Hij was ouder, maar vitaal, gezond. En dan, als je dan plotseling hoort, die is overleden aan corona. Dat komt heel erg binnen. Dus dat is voor mij één. En de tweede, dat is een horecaondernemer die ik regelmatig sprak en ook belde. En ja, dan realiseer je van hoe heftig het is als je een bedrijf hebt opgebouwd. En dat is, ik zou bijna zeggen, je ziel en zaligheid.
En het is naar de schodemieter gegaan.
Ja, je ziet het gewoon achteruit gaan. En ga je het redden of ga je uiteindelijk gewoon ten onder? Dat is echt heel erg heftig.
En werd het laatste?
Nog niet. Dus ik hoop dat het ook niet zal gebeuren. Maar ja, weet je, je hebt soms ook wel dingen. Ik sprak op een gegeven moment met een kapper. En het ging toen over de rellen, dus dat is nog heel recent. En die vertelde en passant, want ik kwam eigenlijk om te vragen hoe ging het nou met die rellen en de dreiging die daarvan uitging. En die had iets van, ja, nou ja, weet je, het maakt me allemaal niet zoveel meer uit, want ik ga failliet. Ja. 7 mensen personeel en ja, dat, ik ga het niet redden. En op dat moment ja, zat ik met mijn hoofd bij die rellen. En pas later dringt tot je door van mensen, kinderen, wat heftig voor zo iemand die zo'n zaak heeft en die gaat gewoon naar de knoppen. Dus ik heb hem een tijdje later heb ik hem nog weer gebeld om te vragen hoe het ging. En toen vertelde hij, nou, burgemeester, ja, ik zat toen echt op het dieptepunt, maar ik werd een paar dagen later gebeld door de eigenaar van mijn pand, dat hij een huurverlaging had gedaan en... nou, ik heb nog extra hulp gekregen en ik heb een idee van hoe ik toch nog wat geld kon verdienen. En dat is goed uitgepakt. Dus ja, ik leef nog. Ja. En toen toen ik belde, mochten de kappers ook weer open. Dus hij was plotseling weer vol hoop. En dan denk je van ja, zo kan het dus ook gaan. Dat je heel erg aan de grond zit en denkt van nou, het is hopeloos. En dat er dan toch weer ergens licht gaat schijnen.
Heb je zelf af en toe je haar bijgeknipt?
Nee, toevallig is dat goed gegaan. Ik had net voordat de kappers weer gingen sluiten, was ik geweest, toevallig. En ik denk van je moet verstandig zijn. Ik weet niet wanneer de kapper weer open gaat, maar die kapper die heeft een systeem, daar kan je afspraken maken.
Ja.
En ik dacht, ik weet niet precies wanneer het is, maar ik maak gewoon afspraken. Is die dan weer open, dan ben ik er als eerste bij zo ongeveer. En
regeren is vooruitzien, hè, geloof
precies,
ik.
Ja. Precies. Nou ja, en je kan het geloven of niet. Ik wist absoluut niet wanneer de kapper weer open zou gaan. En ik had al 2 weken daarvoor, want zo van lang van tevoren kon je afspraken maken, had ik gewoon gezegd van nou, ik maak dan een afspraak. En ik zie wel of ze weer open zijn. Het was 3 maart. Het was de eerste dag dat de kapper weer open mocht. Dus ik kwam daar en die zegt van ja, u wist natuurlijk meer. Ik zeg nee. Ik wist absoluut niks meer. Ja. Maar ik dacht gewoon van, joh, je moet er wel op voorbereid zijn. Ja. Want hij gaat weer open en dan was het hartstikke druk. Dus ik moet lang van tevoren gewoon elke keer een afspraak maken.
Wanneer is corona het dichtst op jouw huid gekomen in je persoonlijke omgeving?
Ja, we zitten hier nu en ik heb hier... Je had het net over mijn vader, arts. Die is in januari overleden aan corona. Die zat in een zorginstelling, hele fijne zorginstelling. Een jaar lang, bijna een jaar lang, is de ziekte buiten de instelling gebleven.
Ja.
In het begin mochten wij daar ook niet op bezoek komen. Wat we heel moeilijk vonden, want wij waren ontzettend op mijn ouders gesteld. En op een gegeven moment is mijn moeder overleden. Dat had niks met corona te maken. Mm-hmm. In juli vorig jaar. En sindsdien, want toen mocht je ook weer op bezoek komen, is elke dag een van ons, we zijn met z'n drieën.
Mag ik de kaart zien, joh?
Ja, bij mijn vader op bezoek geweest. En in januari was er een personeelslid besmet geraakt. En vervolgens werd bijna iedereen in het huis besmet. En 5 van de bewoners zijn overleden, waaronder mijn vader. En dat was heel, heel, heel erg heftig. Ja. En dat was net ook in dezelfde periode dat die rellen speelden met de avondklok en dergelijke. Dat vond ik heel zwaar. Dat je met de emotie zit van het verlies, van je verdriet, van het overlijden van iemand waar je verschrikkelijk veel van houdt.
Ja.
En tegelijkertijd telefoontjes krijgt van ja, in Schalkwijk, Belgiëlaan, brand, rellen, ja. Toestanden, wel of niet inzet van bepaalde middelen. En dat het gaat gewoon door.
Gerrit Hendrik Wienen, 1931, 2021. Mag ik naar de tekst van de kerk
zeker,
kijken?
Zeker, dan? Zeker.
In Christus ontslapen onze lieve, enthousiaste en wijze vader en opa. Wat herinner je van het laatste moment dat je hem zag?
Dat was de dag voordat hij overleed. Mijn broer die heeft gezegd van ik wil niet dat hij alleen is. En die is gewoon bij hem gebleven. Dus die was in de quarantaine bij hem. En die is ook ziek geworden. Dus die heeft ook corona gehad. Hij lag op bed en wij stonden voor het raam. We hebben toen samen een lied gezongen.
Mag ik vragen welk lied?
Een psalm.
Ja.
Ja.
Welk?
De psalm die we als laatste gezongen hebben was volgens mij psalm 84. Over hoe lieflijk het is om naar Gods huis te gaan. Ja. Mijn vader hield daar heel erg van zingen. En hij deed nog een heel klein beetje mee, maar hij had bijna geen adem meer. Maar dat was heel, heel bijzonder. Mijn broer daarnaast met zo'n plastic jas en masker en noem maar op, helemaal ingepakt, want dat moest dan wel. En mijn vader op dat bed bij het raam en ik aan de andere kant van het raam.
Hoe is het dan, hè, als je je vader verliest en het is evident dat je heel veel om hem gaf, dat je ook moeilijke beslissingen moet nemen? Hè? Je bent toch voor een deel overgeleverd aan je emotie, schat ik, in zo'n fase.
Ja.
Hoe ga jij daar dan mee om?
Nou ja, dat is iets wat je zelf ook niet echt weet van tevoren. Ik kan heel goed mijn emoties redelijk op afstand zetten en heel rationeel mijn beslissingen nemen of overwegen. En wat ik merkte, dat is dat de emotie die vastzit aan zo'n persoonlijk verlies maakt dat je sowieso emotioneler wordt. Dus dan worden andere dingen worden ook emotioneler. Dus ik merkte dat het me meer ging doen om bepaalde discussie te hebben.
Dat raakt geïnfecteerd.
Ja, maar dat is echt zo. Ja. Je emoties liggen gewoon meer aan de oppervlakte, waar ze normaal gesproken dus wat verder terug liggen. En je dus ook wel eens, misschien ook wel eens een beetje cool kunt overkomen. Maar op zo'n moment merk je van dan komen de emoties komen gewoon heel dichtbij.
Gewetensvraag, Jos. In zo'n fase waarin je moeilijke beslissingen moet nemen en je ook emotioneel aan van alles en nog wat bent overgeleverd, laat je ook weten aan de stad, aan je politieke omgeving, van jongens, weet dat ik hier nu even mee zit?
Ja, wel het college, de naaste medewerkers. Maar bijvoorbeeld, en dat achteraf gezien dacht ik van dat had ik beter wel kunnen doen. Maar ik had bijvoorbeeld niet aan de gemeenteraad laten weten, omdat ik dacht, dit is gewoon persoonlijk, dat is iets van mij, moet ik ze daarmee tussen aanhalingstekens lastigvallen. Maar achteraf gezien denk ik, het was beter geweest als ik het wel gedaan had. Het had, denk ik, voor hen ook sommige dingen wat meer in perspectief gezet. En het is sowieso, denk ik, goed om het persoonlijke niet al te ver weg te laten van het leven. Want als er een raadslid getroffen is, ziek is, of dan is het ook prettig om het te weten.
Ja, mens leert, hè?
Ja. Zo is dat.
Jos, ik zie hier nog een kaart staan. Wil jij de tekst op de voorkant eens voorlezen?
Waar donkere wolken dansen met de stralende zon, verschijnt op het snijvlak dit teken van trouw. Kwetsbaar, krachtig, ongrijpbaar, oneindig, als liefde die ik voel voor jou.
Wat hebben we hier?
Ja, dat is onze trouwkaart. Wij, Marian, mijn partner en ik, die wilde trouwen. En de coronatijd, dus we hebben het uitgesteld. Een paar maanden. Toen was de nieuwe datum. En toen zagen we van, jongens, dat gaat weer niet goed. Dus weer uitgesteld. En nu hebben we tegen elkaar gezegd, weet je, dan is het maar met een klein gezelschap. En dan is het maar beperkt. Maar we gaan nou toch door. Dus het gaat eraan komen.
Wanneer?
9 april.
En hoeveel mensen mogen er dan zijn?
Want 30. En je kunt niks. Want die kunnen wel aanwezig zijn bij het huwelijk en bij de kerk. Maar je kunt niet naar de horeca. Je kunt niet een diner doen. Je kunt eigenlijk niks. Maar uiteindelijk heb je ook maar 2 mensen nodig voor een huwelijk. Dus we hebben gezegd van, weet je, we kunnen wel weer uitstellen. Maar niemand weet precies wanneer het dan weer wel kan. En we doen het gewoon.
Het zijn verhalen waar je wel even diep bij moet ademhalen. Ik stel voor dat we dat buiten doen. Dat we gewoon de paden op en de lanen ingaan. Jos, mag een burgemeester nou na 9 uur 's avonds wel gewoon een avondwandelingetje maken omdat hij burgemeester is?
Nee, maar hij mag wel de straat op als dat nodig is. En dat gebeurt ook wel regelmatig. Bijvoorbeeld omdat er iets is in het stadhuis. Of omdat ik ergens naartoe moet, dan heb ik gewoon een verklaring bij me. Maar het is niet de bedoeling dat ik, omdat ik burgemeester ben, dat ik gewoon een wandelingetje ga maken.
Maar je hebt dan dus ook echt een officiële verklaring bij je?
Ja, eerlijk gezegd heb ik hem nog nooit gebruikt. Want het is wel eens gebeurd dat de politie achter me aankwam. Die zagen iemand lopen en die dachten, wacht even. Die meneer, die gaan wij even controleren.
En herkende de politie jou als burgemeester?
Nou, eerst niet. En dat was ook wel grappig. Het was op de Grote Markt. Ik liep vanaf het stadhuis richting de BAVO, zou ik maar zeggen. Uh-huh. En achter mij kwam een auto en duidelijk, gelet op hoe snel het ging, dat hij het op mij voorzien had. En toen kwam hij naast me en ik zag die politieagent kijken van, oh, dus toen stak hij zijn hand op en ik stak ook mijn hand op en toen reed hij weer verder. Dus hij heeft niet gevraagd, maar ik had hem wel bij me.
Ja. Wat voor gevoel overvalt jou nou als je door zo'n dode stad loopt later op de avond?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat is aan de ene kant is het natuurlijk verdrietig dat het zo is, omdat de stad leeft en... Goeiedag.
Hallo.
Omdat de stad leeft en dat is op dat moment niet zo. Maar aan de andere kant geniet ik ook wel van de schoonheid van deze stad die dan volkomen verstild is. Dat heeft ook wel weer iets heel moois.
Ja. En beleef je de stad nou in historisch opzicht anders als die leeg is?
Nou, je ben je er iets meer van bewust, juist van dat historische. Als die niet leeg is, dan is het een schitterend decor. Maar dan zijn het de mensen die ook enorm, ja, die zie je, die groet je, daar kijk je naar. Dus dan is het vooral het leven en de drukte. En dan is de geschiedenis is het decor. Maar op het moment dat die mensen er niet zijn, dan komt die geschiedenis nog veel meer op je af. Dan heb je soms het gevoel van, nou, zo zou ik hier 200 jaar geleden ook hebben kunnen lopen.
Ik had nooit van mijn leven gedacht dat ik nog eens met de burgemeester van Haarlem door de roze buurt van de stad zou lopen.
Maar alles is gesloten.
Er zijn toch dagen in je leven dat je hier niet komt, denk ik.
Nou, ik ben daar niet zo bang voor. Maar er is een hele grappige anekdote van een voorganger van mij. Mm-hmm. En die kwam hier wel regelmatig.
Ja.
En die had een hondje. En die maakte die dan vast aan de deurknop. En dan ging die naar binnen bij een van de dames. En dat was ook bekend.
Oh ja?
Ja.
En over hoe lang terug in de geschiedenis praten
we dan? Nou, dan praten we wel over 100 jaar terug of zo. Of nog iets meer. Maar het is gebeurd. Althans, zo is het overgeleverd. Maar Haarlem zit vol...
Zo'n burgemeester ben jij niet.
Nee, zo'n burgemeester ben ik niet. Maar Haarlem zit wel vol met dit soort verhalen waarvan je nooit helemaal zeker weet of het exact klopt.
Ja, zoals Martin van Amerongen ooit zei, wijlende journalist. Verhalen kunnen zo mooi zijn dat je ze niet kapot moet checken.
Dat vind ik ook. Ik bedoel dat idee dat de burgemeester daar met zijn hondje en dat hij die daar dan vastmaakt en dat iedereen dan ziet van, oh, de burgemeester is even op bezoek bij een dame. Ja.
We gaan nu op de Janskliniek af. Wat voor tehuis is dat, Jos?
Daar wonen ouderen, vaak ook dementerende ouderen of ouderen met een handicap, die daar verzorging krijgen. Ja.
Ik heb op een gegeven moment een interview gehad met een verpleegster. Die had in zo'n pak voor ruimtevaarders, zal ik maar zeggen, gewerkt met oudere coronapatiënten. Velen zien sterven. Ik dacht, wat een heldenmoed. Hoe sta jij tegenover zulke mensen?
Ja, met heel veel waardering. Het is een druk die zij ook ervaren, want ze zitten natuurlijk in een gevaarlijk gebied. Maar het is zo noodzakelijk dat die zorg gegeven wordt. En het is geweldig dat mensen dat doen en vaak ook geweldig veel overwerk maakten.
Zou jij het persoonlijk durven om zo nabij coronapatiënten te zijn met toch een zeker risico?
Ja, zeker wel. Ik moet het niet doen vanwege het beroep wat ik heb en de verantwoordelijkheid die ik heb. Dan moet ik juist proberen om dat een beetje uit de weg te gaan. Mm-hmm. Maar toen mijn vader corona kreeg, toen heeft mijn broer gezegd van, ik wil gewoon bij hem zijn. Ik wil niet dat hij daar alleen is.
Ja.
En dat zou de consequentie zijn, want ze kunnen niet voortdurend bij hem zijn. Dus die zat ook in zo'n pak. En is toch ziek geworden overigens. Maar ja, het geeft zo'n geweldige voldoening dat je er dan bent geweest tot het einde toe.
Ja. Is dat dan misschien toch ook het feit dat jullie kinderen zijn van een man die huisarts was? Dat je beseft, ja, dat hoort er af en toe bij. Je kan niet leven zonder die risico's?
Dat is denk ik zeker waar, dat zo beleefd wordt. En het hoort ook wel eerlijk gezegd een beetje bij hoe wij in het leven staan en opgevoed zijn. Je hebt verantwoordelijkheid voor andere mensen. En juist als mensen heel erg kwetsbaar zijn, ziek zijn, heel oud zijn, dan hebben ze extra zorg en aandacht nodig. En die moet je gewoon ook zorgen dat die er is.
Ja.
Ja, en hier bij de Janskliniek, ja, ik vind het echt bijzonder dat hier in de wijk, want ik woon hier. En dan als ik hier dan liep, je ziet het bij sommige huizen nog trouwens. Op een gegeven moment had je overal op de ramen had je zo'n hart voor de bewoners van de Janskliniek. Omdat iedereen besefte van ze zitten hier, maar ze kunnen niet weg. Ze krijgen geen bezoek meer, ze zijn zo geïsoleerd. Het is eenzaam, het is echt eenzaam. En het is geweldig dat de mensen in de zorg, dat die... Nou, die zorg iedere keer bleven geven. Mm-hmm. Maar toch was het ook heel zwaar. Want de geliefden konden niet meer op bezoek komen. Maandenlang in de eerste lockdown was er geen contact. En dat is voor mensen heel zwaar geweest.
Wat is nou tussen de burgemeesters van dit land de pittigste discussie met betrekking tot corona?
De lastigste discussie is de spanning tussen draagvlak. Merken dat in het begin was het draagvlak enorm. Toen hadden we echt het gevoel, iedereen staat erachter. De mensen willen het ook, begrijpen het ook. En we gaan er samen ons doorheen slaan. En toen kwam de fase dat mensen zeiden van ja, maar wij willen hier vanaf. Wij willen dit niet meer. En dan zijn er collega's die zeggen van ja jongens, het is zo ingewikkeld aan het worden om dit te handhaven.
Waar we bijvoorbeeld? Moeten...
Nou, laat ik als voorbeeld nemen Amsterdam. De burgemeester van Amsterdam heeft dat ook gezegd. Die zegt die parken die zitten vol. Ik krijg dat gewoon nauwelijks meer gemanaged. Moeten wij niet de terrassen openzetten?
Ja, en wat zeg je dan tegen Femke Halsema?
Nou, daar heb je het over, want tegelijkertijd... weet zij ook van, ja jongens, maar ja, als we een bepaalde maatregel nemen, heeft dat ook weer effect op nog weer meer besmettingen. Daar zijn wel vrij stevige cijfers over, van dat maatregelen, wat ze precies doen, weten we niet. Maar wel dat ze dat effect hebben. En wat is het effect als wij het gaan proberen losser te krijgen? En de ziekte gaat weer meer om zich heen grijpen. Gaan we dan weer vervolgens zeggen van ja, we gaan ze toch weer sluiten.
Ja.
Dus je overlegt met elkaar. En we hebben in ieder geval wel elke keer tegen elkaar gezegd van nou, wij mogen van mening verschillen. Wij kunnen hier open discussiëren en dat doen we ook met de minister. Maar we trekken aan het eind trekken we wel één lijn. De minister en de ministerraad die maken hun keuzes. En wij gaan handhaven, maar we willen wel de gelegenheid hebben om alles wat wij observeren, wat we tegenkomen, om dat in te brengen en mee te laten wegen.
Wanneer heeft het er in Haarlem echt om gespannen met betrekking tot corona? Dat je dacht, jongens, dit gaat wellicht uit de hand lopen, niet in te dammen zijn?
Qua ziekte hebben wij gelukkig in Haarlem niet aan de top gestaan. Je hebt op een gegeven moment was het in Den Haag, in Rotterdam. Op een gegeven moment werd het de kop van Noord-Holland. Je hebt verschillende gebieden gehad waar de ziekte echt heel erg heftig werd. Dat was in Haarlem altijd net ietsje minder dan in een aantal regio's waar het ergste was.
Ja.
Dus ik heb niet het gevoel gehad van het gaat hier helemaal uit de hand lopen. Wat wel echt heel spannend was, was die invoering van de avondklok. Gaat dit nou echt een hele tijd door? Dat verzet, dat bij elkaar komen van jongeren die gaan rellen. Of stopt dit? En ik moet eerlijk zeggen, dat was ook meteen een van de meest voldoeninggevende ervaringen. Dat de politie daar bovenop gezeten heeft. Heel erg zijn best deed om de informatie op sociale media te volgen van waartoe wordt opgeroepen, waar gaan mensen naartoe. En overal waar ze kwamen was de politie eerder. En dat was echt een bijzondere ervaring om te zien dat dat effectief was. En er is in Haarlem geen winkel geplunderd. We komen nu bij het Spaarne. En die eerste paar weekenden dat het heel erg lekker weer was. Echt dat je het gevoel had, weet je wel, eerst hadden we vrieskou. Kon je schaatsen op het Spaarne. En een week later kon je zonder jas in de zon zitten.
Ja, en toen zaten die mensen massaal op de oever van het Spaarne. Er was muziek, er was witte wijn, er werd gedanst.
Precies, dat is wat ik bedoel. En daar kan je wel van constateren van ja, dat is wel een plek waar het toen ook heel spannend was. Omdat je denkt van ja jongens, wij zitten midden in een lockdown. De horeca is gesloten, de terrassen zijn gesloten en hier zitten de mensen allemaal bij elkaar.
Ja.
Nee, je ziet er nu weer een paar mensen zitten, maar deze mensen die zitten dan...
Ja, niet op gepaste afstand van elkaar toch?
Ja, je weet natuurlijk niet wat hun onderlinge relatie is, maar als ze geen gezinsleden zijn, dan klopt het niet. Nee.
Ja. Dames en heren, goedemiddag. Ja, bent u familie van elkaar?
Nee.
Ja, ik sta hier met de burgemeester. Dan mag je eigenlijk natuurlijk niet binnen 1500 millimeter afstand van elkaar zitten.
Dat klopt, ja. Dat klopt.
Hoe moeten we dat nou zien, burgemeester?
Ja, wat wij doen, dat is zowel politie als handhavers van de gemeente... die gaan langs en zeggen tegen mensen, jongens, afstand houden.
Ja.
Je probeert daar een beetje verstandig mee om te gaan. Bij de eerste lockdown werden er nog aardig wat boetes uitgedeeld. Daar zijn we iets terughoudender in, maar het gebeurt nog steeds als mensen zo'n waarschuwing negeren.
Nou ja, we moeten toegeven, Jos, dat ook tijdens deze wandeling het ons gewoon lang niet altijd lukt, die anderhalve
meter.
Nee,
dat klopt. Soms kom je toch dichter bij elkaar. Overigens, als je erin verdiept, de echte risico's ontstaan als je eigenlijk net iets te lang dichtbij bent.
Ja.
Het is niet zo van, joh, nou ben ik even een paar seconden te dichtbij geweest. Oh, dan is meteen de ziekte overgeslagen als één van twee besmet zou zijn. Maar het is gewoon goed om het te proberen zoveel mogelijk wel te handhaven.
Het is overigens wel grappig te zien hier aan het Spaarne, dat in sommige groepjes mensen echt op de lip zitten bij elkaar. Maar anderen ook werkelijk die ruime meter handhaven.
Ja, ik denk ook dat het verschil tussen mensen over hoe ze ermee omgaan best vrij groot is. Dat merk ik ook in mijn eigen omgeving. Mensen die zoiets hebben van, ja joh, nou ja, dat, maar dit kan toch wel. En anderen die zeggen van, ho ho ho, kijk uit, kijk uit. Dus dat is dus ook persoonlijk.
Ja.
Dit is trouwens ook, nou loopt er iemand langs mij op het trottoir.
Uh-huh.
Ja, dat is ook dichter dan anderhalve meter. Maar dat is dan, ja, je bent een onderdeel van een seconde, ben je dicht bij elkaar.
Ja. Wat denk je nou dat de littekens van zo'n pandemie zullen zijn voor een stad, voor een kleine gemeenschap als Haarlem?
Nou, ik denk zelf, ik geloof heel erg in de veerkracht van mensen. In de eerste lockdown zag je dat ook heel sterk. Dan zag je allerlei initiatieven van wat doen we om eenzame mensen te helpen. Wat doen we om onze steun voor de mensen in de zorg uit te spreken. Er was als het ware bijna een soort enthousiasme in. We willen het samen zo goed mogelijk doen. En nu is dat afgenomen. Nu zijn mensen moe, zijn mensen geïrriteerd. Is het lontje kort. Dat is echt veel lastiger. Maar ik denk toch dat die veerkracht het gewoon wint. Als het straks weer door de vaccinaties het aantal besmettingen fors terugloopt en we de maatregelen kunnen gaan verlichten, dan denk ik dat mensen ook heel snel het leven weer oppakken. En dat we wel proberen een paar elementen waarvan we gemerkt hebben, dat is eigenlijk helemaal zo gek niet. We kunnen wel eens wat vaker videoconferencing doen in plaats van het hele land doorreizen om even bij elkaar te vergaderen. Dat soort dingen denk ik dat wel veranderen. Maar het gewone leven gaat ook weer heel snel straks, denk ik, zijn gang. Het belangrijkste is, lukt het om de bedrijven die het zo zwaar hebben, winkels, horeca, om die het weer op te laten pakken of vallen ze toch om? Omdat het te lang geduurd heeft, omdat ze te veel geld kwijt zijn geraakt of omdat mensen te massaal de online gemakken blijven prefereren en winkels het nog zwaarder krijgen dan ze het al hadden.
Wat vermoed jij dat structureel het effect voor de economie van Haarlem zal zijn?
Nou ja, dat online heeft een enorme extra stimulans gekregen. En dat zal denk ik wel degelijk ook op lange termijn van invloed blijven.
Ja, als je nou kijkt naar de Grote Houtstraat en andere straten eromheen, er is al veel leegstand.
Ja.
Je zegt eigenlijk, nou, online verkoop zal sterk blijven. Met andere woorden, het wordt heel ingewikkeld om die straten weer echt te vullen met winkels die werken.
Ja. Dat is echt een opgave. Dat is ook voor het bestuur van de stad een enorme puzzel. Van wat kunnen wij doen om het te stimuleren? Want dat is voor de Haarlemse economie is het heel erg belangrijk. Zo'n 8% van onze economie draait op toerisme. En daarbovenop komt dan nog een deel wat te maken heeft met detailhandel. Want we zijn een regionaal centrum. Mensen vinden het leuk en gezellig om hier te komen, dingen te kopen, even uit te gaan. Ja, als dat heel zwaar onder druk komt te staan, En het wordt een beetje doods. Dan krijgt dat een enorme klap en dat willen we niet. We willen juist dat het gezellig blijft, leuk is. Dat mensen hier wat willen drinken, wat willen eten en ook wat kopen. Maar dat wordt denk ik het spannendste op de langere termijn. Het is lastig om hier naast elkaar te lopen op dit pad, want dat is precies 1,5 meter.
Ja, we zijn hier in de Haarlemmerhout. Dit is de scene of the crime, om het in goed Nederlands te zeggen. De plaats van de misdaad, want hier is het op een gegeven moment toch even misgegaan, hè?
Met de demonstratie hadden we hier heel veel demonstranten. We hebben 1 keer gehad, dat was het grootste aantal demonstranten, 2500 Black Lives Matter in de zomer. Dus na de eerste lockdown. Maar nog wel met allerlei beperkende maatregelen. En dat is geweldig verlopen. Stippen gezet en iedereen hield zich eraan. En die mensen die stonden uitstekend.
Ja.
Terwijl er heel veel zorgen waren aan de voorkant. Want in Amsterdam was het toen op de Dam een beetje uit de hand gelopen. En wij hebben daarna in januari weer een vrij grote demonstratie gehad. Van Vrouwen voor Vrijheid. Hebben we het net over gehad. En toen zeiden we van nou dan gaan we weer op dezelfde manier doen. Want het zijn minder mensen. Het is hetzelfde ruime gebied. Dus het moet kunnen. Ja, en dan blijkt dat als mensen zelf toch een deel van de mensen moet ik zeggen. De neiging hebben om te zeggen, ja die maatregelen, daar zijn we tegen aan het protesteren. Dan kruipen ze toch wat dichter naar elkaar toe.
Ja, ja.
En dan op een gegeven moment zeggen, ja, ze zitten echt te dicht bij elkaar en nou moeten we ingrijpen.
Ja. Ga jij dan, die buschauffeur die heeft het even niet zo met degene die voor hem rijdt. Ga jij daar dan als burgemeester op zo'n moment suprême ook zelf naartoe? Of ga je af op wat de politie je vertelt?
Ja. Normaal gesproken ga ik af op wat ik van de politie en van de ambtenaar die daar dan op dat moment zit. Want er is ook een gemeentelijke ambtenaar aan informatie doorgeeft. En dat doen ze heel frequent. Dus ik krijg die informatie en op basis daarvan neem je dan besluiten. Maar er zijn ook wel situaties. We hebben op de Grote Markt ook wel eens dingen gehad waarvan ik dacht ik ga toch even kijken. Want als ik zelf een impressie heb, dat geeft toch het beste gevoel.
Ja, ja.
Dit is natuurlijk ook een van de plekken waar mensen dan naartoe gaan om toch nog een beetje te recreëren, wat beweging te hebben. En dat kan uitstekend. Met de aantallen zoals nu gaat het perfect. Maar als het heel druk wordt, heel lekker weer is, ja, dan wil dat ook nog wel eens lastig zijn.
Wat doe je zelf nu als het op recreëren aankomt?
Ik wandel veel, maar dan zoek ik echt een gebied op waar weinig mensen zijn.
Hoe staat het eigenlijk met jouw prikken, met jouw injecties, vaccinaties?
Ja, dat is wachten. Net als ieder ander.
Je bent nog niet gevaccineerd?
Nee, ik heb nog geen oproep gehad. Dus ik wacht netjes tot mijn leeftijdsgroep aan de beurt is. Ze zitten nu geloof ik bij 77 jaar of zo. En daar zit ik gelukkig nog een stukje onder. Dus ik wacht tot ik aan de beurt ben.
Ja. Jos, aan het eind van het radioprogramma Kunststof vraag ik altijd of de geïnterviewde een mooie tekst op de tegel
Ja.
Wat is nou de moraal van dit verhaal?
Volgens mij weten die mensen dat die vraag komt. Ja. Dus dan kunnen ze dan de hele uitzending op zijn minst over nadenken.
Wat zou Willem van Oranje hebben gezegd over deze situatie, Jos?
Volhouden.
Ja.
Ja. En dat moeten we ook gewoon doen. Waar ik zelf echt van overtuigd ben, dat is, dit is heel zwaar. Het is voor sommige mensen in het bijzonder zwaar. Als je geliefden verloren hebt, als je bedrijf dreigt kapot te gaan of misschien zelfs wel echt kapot gaat. Daar wil ik absoluut niet bagatelliserend over doen. Dat is verschrikkelijk. Jongeren die geen kant uit kunnen. Er zitten echt heel veel hele nare kanten aan. En toch ben ik ervan overtuigd. We moeten nog even door en dan op een gegeven moment dan laten we dit ook weer achter ons. En dan pakken we het leven weer op. En dan hebben we een paar dingen geleerd. Maar het leven zelf heeft zich niet laten kisten.
Nou ja, dat van jouw vader wel.
Ja, nou ja, dat zei ik. Dat is het, het verdrietige. Er zijn mensen die hierdoor overleden zijn. Er zijn mensen die hierdoor hun bedrijf verloren hebben. Failliet gegaan zijn. Dat kun je niet meer ongedaan maken. En
wij
wat dat betreft is dit ook heel zwaar. Maar we moeten moed houden. Ja.